Gamestar.
Hi en welkom bij alweer de 8e aflevering van Eén Dag, de podcast waarin telkens één dag centraal staat. En vandaag is dat 5 september. Dat is meestal de 248ste en soms zelfs de 249ste dag van het jaar. Het laat nog 117 dagen tot dat jaar voorbij is. En moet het nog gezegd zijn, uiteraard is er veel gebeurd in de geschiedenis op deze dag. Beginnen doen we met iets leuks. Op 5 september 2017 werd de wereld een chocoladesoort rijker. Barry Callebaut, de samensmelting van het Belgische bedrijf Callebaut en het Franse Cacao Barry, kondigde naast de 3 bekende chocoladetypes, melk, puur en wit, een nieuwe, 4e soort aan, Ruby Chocolate. Of zoals wij alles in kleurtjes uitdrukken, roze chocolade. De chocolade waar men 13 jaar lang aan gewerkt heeft, werd in Frankrijk en het Oost-Vlaamse Wieze ontwikkeld. Het heeft een roze kleur en het smaakt naar bessen. Zowel de kleur als de smaak zijn afkomstig van de cacaobonen die nagenoeg ongefermenteerd zijn en daardoor een rood-roze kleur kunnen hebben. Het was een klein chocoladebommetje en was eventjes wereldnieuws, maar toch komen daar veel bedenkingen bij kijken. De Amerikaanse Food and Drug Administration weigert het te erkennen als chocolade en ook vanuit de chocolade-industrie komen er veel bedenkingen. De kleur zou volgens kenners vooral door het verwerkingsproces komen en zou dus niet echt een nieuw type chocolade zijn. Wat er ook van aan is, in 2018 kwam de eerste verwerking van deze 4e soort op de markt, een roze KitKat reep. Nog niet geprobeerd, sponsors die mogen zich altijd melden. It's the Muppet Show with our very special guest star Miss Juliet Prowse. Op die manier opende op 5 september 1976 de eerste aflevering van een stukje televisiegeschiedenis. Voor wie het niet zou kennen, The Muppet Show was een Brits-Amerikaanse serie met Muppets in de hoofdrol. Handpoppen van de Amerikaanse poppenspeler Jim Henson, die eerder al werkte voor Sesame Street. In dat programma kwamen de Muppets al voor, maar ze werden door de context van het programma vooral aanzien als kinderlijk amusement. En dat wilde Jim eigenlijk niet. De poppen zag hij altijd als vermaak voor volwassenen en dat wilde hij duidelijker maken. In 1974 en 1975 maakte hij 2 specials, The Muppets Valentine Show en The Muppets Show Sex and Violence. Beide hadden ze echter niet het gewenste effect bij het grote publiek. Tot Henson van zender CBS de kans kreeg om zelf een programma te produceren dat wekelijks in primetime zou worden uitgezonden. De serie werd zeer succesvol en die won zelfs 4 Emmy Awards. De serie is geweldig in zijn eenvoud en vooral dat leek een goede formule te zijn. De figuren zoals Kermit, Miss Piggy, Statler en Waldorf, Gonzo of The Swedish Chef, ze hadden allemaal uitgesproken karaktertrekken en ze werden iedere aflevering bijgestaan in hun sketches en liedjes door 1 of meerdere bekende personen. Vincent Price, Elton John, Julie Andrews, Bob Hope, John Cleese, Alice Cooper, Sylvester Stallone, John Denver, Diana Ross, Andy Williams, Gene Kelly, Debbie Harry, Roger Moore, Johnny Cash. De lijst is niet letterlijk eindeloos, maar het neigt er wel naartoe. De Muppet Show liep tot 1984, maar kreeg nog heel wat spin-offs nadien. Er verschenen meerdere films, Muppet Babies was blijkbaar ook een ding, en in de jaren 90 werd met Muppets Tonight het zogezegde vervolg op de originele reeks gemaakt. In 2015 verscheen een nieuwe reeks, The Muppets, en ook heel recent kwam er nog een nieuwe spin-off op Disney+. Jim Henson maakt het jammer genoeg allemaal niet meer mee. Hij stierf in 1990 aan de gevolgen van een longontsteking. In de namiddag van 5 september 2012 vond in het Franse Annecy in de Alpen een schietpartij plaats waarbij 4 mensen het leven lieten. Een wagen met daarin een van oorsprong Iraakse familie uit Groot-Brittannië was vermoedelijk gewoon aan het rijden toen die getroffen werd door maar liefst 25 geweerschoten. De 3 volwassenen in de wagen overleefden het incident niet en de 2 kinderen wel. In de nabijheid van de wagen was ook een Fransman toevallig aan het fietsen en ook hij werd maar liefst door 7 kogels geraakt. Uit de autopsie bleek dat elk slachtoffer 2 kogels in het hoofd gekregen had. De politie startte een onderzoek waarbij Britse en Franse speurders samenwerkten. Bij de plaatsdelict was kort voor de feiten nog een 4x4 gespot met Brits kenteken, een wagen die de speurders zeker wilden terugvinden. Er werd ook een robotfoto opgemaakt aan de hand van een getuigende boswachter. Hij had kort voor de moord een motorrijder in de buurt zien voorbijrijden. In 2014 werd dan een ex-politieman als verdachte opgepakt, omdat hij zich in de zone van de moord bevond op het moment van de feiten. Bij een huiszoeking werden verschillende wapens in beslag genomen. En ook bij een vriend van de verdachte werd een huiszoeking uitgevoerd waarbij dezelfde soort munitie werd gevonden als deze die gebruikt was tijdens de moord. Ook die vriend werd dus opgepakt. Ze bleken echter allebei niets met de moord te maken te hebben en ze werden nadien vrijgelaten. Op een bepaald moment werd alles ook omgedraaid. Misschien was het gezin per ongeluk slachtoffer van de moord op de Franse fietser. Bij dat spoor werd een ex-militair opgepakt, die uiteindelijk onschuldig bleek te zijn. Maar die man was zodanig van slag van de eventuele beschuldiging, dat hij in juni 2014 zelfs uit het leven stapte. In de hele zaak werden meer dan 800 mensen verhoord en werden verschillende mogelijke sporen onderzocht, maar niets kon de Alpenmoord verklaren. Tot op vandaag blijft dat een onopgelost mysterie. 5 september 1847, dat was de dag waarop Jesse Woodson James het levenslicht zag in Amerika. Allemaal heel mooi in zo'n nieuw leven, ware niet dat hij bekend staat als een van de grootste schurken van het Wilde Westen en verschillende moorden op zijn geweten had. Tijdens de Amerikaanse burgeroorlog vocht Jesse aan de zijde van zijn broer Frank. Na de oorlog keerde hij terug naar huis, om daar te weten te komen dat het landgoed van hun moeder onder dwang was verkocht aan investeerders om daar een spoorweg te kunnen aanleggen. Dat schoot in het verkeerde keelgat, waarop Jesse en Frank een bende vormden die zich verzette tegen die investeerders. Ze probeerden de aanleg van de spoorwegen te saboteren en ze overvielen banken waar het geld van net die investeerders lag opgeslagen. Volgens de informatie die overgebleven is, zag Jesse zichzelf als een Robin Hood, stelen van de rijken en geven aan de armen. Maar het verschil is dat Robin Hood nooit enkele lijken achterliet na zijn diefstallen. Zowel kassiers als toevallige passanten moesten de overvallen vaak bekopen met hun leven. Bij een van de overvallen overleed zelfs een klein meisje, iets wat James blijkbaar toch zou geraakt hebben van binnen. De bevolking van Missouri, die het zeker niet breed had, vond Jesse wel een held. Hij werd aanzien als een tegenstander van de onpopulaire overheid en als een vrijheidsstrijder. Ook in de pers verscheen hij als een rebel en een held, in plaats van als een misdadiger. De bende die hij had opgericht met zijn broer heette de James Younger Bende, samengesteld uit de broers James en de broers uit een andere familie Younger. Na een mislukte overval in 1876 werden de Younger Broers echter opgepakt. Beide Jameses konden daarvan ontkomen en hielden zich enkele jaren gedijst. In 1879 richtten ze een nieuwe bende op, waarbij ze weer zeer actief postkoetsen, treinen en banken overvielen. Op 3 april 1882 werd Jesse echter vermoord door een nieuw bendelid, Robert Ford. Robert trachtte amnesie te krijgen voor zijn eerdere misdaden en een grote beloning wanneer hij Jesse zou kunnen overdragen aan de politie. Toen James op zijn gemakje een schilderij aan het afstoffen was, schoot Ford hem langs achteren in het hoofd. Jesse liet een vrouw en twee kinderen achter. Robert werd samen met zijn broer opgepakt voor moord, werd op dezelfde dag nog schuldig bevonden, kreeg nog steeds op dezelfde dag de doodstraf toegewezen, maar werd 2 uur later gepardonneerd door de gouverneur. 10 jaar later werd hij echter zelf vermoord. Pech. En dan wil ik het even hebben over de Pan Am vlucht 73, die in september 1986 van Bombay in India naar New York vloog. De lange vlucht bevatte ook 2 tussenstops, in Karachi in Pakistan en in het toen West-Duitse Frankfurt. Tijdens de eerste stop in Karachi op 5 september 1986 werd het vliegtuig gekaapt door 4 gewapende mannen van de Abu Nidal, dat is een Palestijnse nationalistische groepering. Het vliegtuig was nog maar net aangekomen op deze eerste tussenstop en vervoerde 394 passagiers, 9 baby's, een Amerikaanse bemanning en 13 Indische stewardessen. 2 kapers, gekleed in uniformen van de luchthaven security, reden in een busje met sirenes naar het vliegtuig en vuurden schoten af in de lucht. 2 andere mannen vervoegden hen, waarbij 1 iemand ook een koffer vol granaten bij zich had. De kapers geraakten in het vliegtuig en schoten op de voeten van een stewardess met het bevel de deuren terug te sluiten. Uit onderzoek bleek achteraf dat de mannen de intentie hadden het vliegtuig naar Cyprus en Israël te sturen, om daar Palestijnse gevangenen op te halen. Ze hadden de piloten dus zeker nodig, maar dat was buiten de 22-jarige stewardess Nirja Banot gerekend. Zij was het hoofd van de crew die dag en stond uit het zicht van de kapers. Ze kon de cockpitbemanning op de hoogte brengen van de kaping, die daarop het vliegtuig konden verlaten via hun eigen kleine nooduitgang. Al snel ontdekten de kapers dat de piloten weg waren, waardoor hun plan gedwarsboomd was. Via de cockpitradio hadden ze contact met de onderhandelaars buiten. Rond 9 uur in de avond, dat is ondertussen 16 uur na de start van de kaping, viel de elektriciteit uit in het vliegtuig en sprong de noodverlichting aan. Een van de kapers maakte een kort gebed en richtte vervolgens zijn wapen op de explosieve gordel van een andere kaper, in de hoop zo een explosie te veroorzaken waarbij niemand het zou overleven. In de duisternis kon hij echter niet zo goed mikken, waardoor er maar een kleine explosie plaatsvond. De kapers trokken nu alle hun wapens en begonnen te schieten op de passagiers. Enkele granaten kwamen daarbij ook tot ontploffing. Bij het begin van dat vuren kon Nirja een van de deuren gaan openen. Ze had de kans om zelf meteen te ontsnappen, maar ze deed dat niet. Ze bleef passagiers helpen om naar buiten te gaan, tot het moment dat een van de kapers haar opmerkte. Ze werd bij haar haren vastgegrepen en werd doodgeschoten. Het vuren duurde al bij al niet lang, gezien de munitie beperkt was. Na 17 uur kwam er een einde aan de kaping, toen de Special Services van het Pakistanse leger het toestel bestormde en de kapers kon oppakken. Ze kregen uiteindelijk alle vier een levenslange gevangenisstraf. In totaal lieten 51 mensen het leven bij deze kaping en raakten 120 personen gewond. Nirja Banot wordt gezien als dé held van die dag, want zij kon in de eerste plaats verhinderen dat het toestel de lucht inging en ze heeft het leven van verschillende passagiers gered, om het uiteindelijk te moeten bekopen met haar eigen leven. In India kreeg ze daarvoor postuum de hoogste waardering, de Ashoka Chakra, een onderscheiding voor moed. En ze leeft ook verder in de gedachten van veel mensen, waaronder een toen 7-jarig kind dat de kaping kon overleven. Hij is ondertussen zelf piloot geworden en hij zegt dat hij elke dag van zijn leven te danken heeft aan haar en daar telkens bij stilstaat. Dat is een heel mooie gedachte om te onthouden bij deze zeer tragische gebeurtenis. Dan gaan we eens even kijken op de verjaardagskalender, want ieder jaar op 5 september vieren heel wat mensen hun verjaardag, of hebben dat althans een heel leven gedaan. We zien onder de jarigen Louis de VIII, koning van Frankrijk, Louis XIV, ook koning van Frankrijk, George Lazenby, één keer James Bond geweest, Freddie Mercury, de zanger van Queen uiteraard, Michael Keaton, Amerikaans acteur, Herman Koch, Nederlands acteur en schrijver, en ook mijn eigen grootmoeder Mémé Blanche is jarig op 5 september, dat je dat maar onthoudt. Helaas moesten we ook afscheid nemen van iemand zeer bekend op 5 september, en dat was moeder Teresa van Calcutta. Zij werd 87 jaar. 5 september is ook telkens de internationale dag van het goede doel, maar daarnaast is het ook baarddag, kaaspizzadag, samosa-dag en wees eens laat voor iets dag. Ik ben benieuwd wie daarvoor een dagje congé kan aanvragen. En dan gaan we nu nog eventjes terug naar de tijd van de Olympische Zomerspelen van 1972 in München. Voor de Duitsers waren dat zeer belangrijke spelen, want de vorige keer dat ze in Duitsland werden georganiseerd, dat was in 1936 onder het naziregime. En dat is iets waar ik in een andere aflevering ooit op zal terugkomen. De Spelen van 72 moesten die van 36 doen vergeten als het ware. We focussen ons even op het Israëlische team, waaronder ook enkele overlevers van de Holocaust zaten. Dat team werd als het ware met fluwelen handschoentjes ontvangen, om des te meer de nadruk te leggen op een goede verstandhouding voor dat moment en in de toekomst. Alleen zouden het geen goede spelen worden voor het team uit Israël, en dan heb ik het niet over het sportieve vlak. Op 5 september 1972, om 4:30 in de ochtend, drongen 8 terroristen van de Jordaans-Palestijnse terreurbeweging Zwarte September binnen in het appartement waar die Israëlische atleten verbleven. De mannen hadden zwarte pakken aan, ze droegen geweren en granaten bij zich en konden met gestolen sleutels het verblijf betreden. Een van de aanwezigen hoorde een vreemd geluid en hij ging eventjes kijken, tot hij zag hoe de terroristen probeerden binnen te dringen. Hij riep iedereen wakker, beval hen om weg te gaan en hij gooide zijn volle gewicht tegen de deur om de indringers tegen te houden. En je moet weten, die man was worstelscheidsrechter en hij woog 135 kilo. Het kon dus wel enig effect hebben. Helaas heeft het hen niet tegengehouden. Enkele atleten en dokters konden wel gaan ontsnappen, maar 11 mensen bleven achter als gijzelaars. Een van hen probeerde met succes een gijzelnemer bewusteloos te slaan, maar toen hij een andere met een mesje aanviel, werd hij doodgeschoten. Ook een gewichtheffer binnen het team kon een gijzelnemer verwonden, maar moest dat betalen met zijn leven. Op dat moment waren er dus nog 9 gijzelaars over. De gijzelnemers eisten de vrijlating en vrije tocht naar Egypte van meer dan 200 Palestijnse gevangenen die in een Israëlische gevangenis zaten. Ook wilden ze de vrijlating van de 2 leiders van de RAF, de Rote Armee-fractie, uit de Duitse gevangenis. Golda Meir, de minister-president van Israël op dat moment, gaf aan niet op de eisen te zullen ingaan, waarop andere eisen werden gesteld. De gijzelnemers wilden nu zelf naar Egypte kunnen vluchten met de 9 gijzelaars mee. In de late avond van 5 september leek men daar in eerste instantie op in te gaan. Er werden een bus en een helikopter geregeld om de bende, ondertussen bestaande uit 8 terroristen en 9 gegijzelde Israëliërs, naar een militaire luchthaven te brengen van waaruit een vliegtuig hen tot in Egypte zou brengen. De bus kwam naar het appartement, iedereen werd tot aan de helikopter vervoerd en die bracht hen effectief naar de militaire luchthaven waar een vliegtuig klaar stond. Maar alles was eigenlijk een valstrik, want in het vliegtuig waren geen piloten aanwezig. De politie had echter niet verwacht dat dat meteen zou worden opgemerkt, maar de leider van de bende controleerde het vliegtuig en heeft zo die valstrik doorgehad. Hij ging terug naar de helikopter waarop de politie het vuur opende. De operatie draaide uit op één groot drama. De gijzelnemers begonnen te vuren op de politie en op de gijzelaars. Ze gooiden zelfs een handgranaat in de helikopter met de gegijzelden. Alle 9 Israëliërs kwamen daarbij om het leven. En 5 van de 8 terroristen werden ook gedood bij de actie. Die actie was slecht voorbereid, maar ook slecht uitgevoerd. Het politieteam bestond uit gewone agenten en niet uit een speciale eenheid. En ook wisten ze eigenlijk niet goed hoeveel terroristen er nu waren. In en rond het appartement hadden ze er 5 geteld, terwijl er plots 8 bleken te zijn. De politie beschikte ook niet over getrainde scherpschutters, noch over wapens om gericht een target mee uit te schakelen. Meteen na de gijzeling werden de spelen opgeschort, wat nooit eerder was gebeurd. De dag na de feiten werd een herdenkingsceremonie gehouden in het Olympisch Stadion. Een van de familieleden van de slachtoffers kreeg tijdens die ceremonie door alle emotie een hartaanval en ze stierf daar ook bij. De Olympische vlag werd half stok gehangen en de voorzitter van het IOC zei toen geheel onverwacht: "The games must go on," wat bij heel wat mensen in Israël en ver daarbuiten voor verontwaardiging zorgde. De 3 overlevende daders werden gevangen genomen, maar dat duurde niet zo lang. Want op 29 oktober van datzelfde jaar werd een vliegtuig van Lufthansa gekaapt, waarbij de kapers de vrijlating van die 3 mannen eisten. De Duitsers gingen akkoord en zetten hen op een vliegtuig naar Libië, waar ze als helden werden onthaald. De Israëlische minister-president was het daar echter niet mee eens en hij beval de Mossad, een onderdeel van de plaatselijke geheime dienst, de mannen op te sporen en te doden. En dat is hem pas na vele jaren voor 2 van de 3 gelukt. De enige terrorist die nog steeds leeft is Jamal al-Gashey, die nog steeds ondergedoken leeft in Afrika. Dat gezegd zijnde sluit ik deze 8e aflevering van Eén Dag af. Ook 5 september is een belangrijke datum op de tijdlijn, dat is inmiddels duidelijk. Tijdens de volgende aflevering houden we halt bij een andere dag. Bedankt om te luisteren en graag tot volgende vrijdag.